Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 93, het eerste vers. De Heere regeert, de hoogste majesteit bekleed met sterkt om God met heerlijkheid. Bevestig de aard en houd door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En daarna ook het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Psalm 93, de versen 1 en 4. zijn vanmorgen twee schriftlezingen. De eerste kunt u vinden in het Oude Testament, Micha 5, de versen 1 tot en met 4. Micha 5, de versen 1 tot en met 4. En daarna gedeeld uit het Nieuwe Testament, Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. Na de beide schriftlezingen willen wij zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Micha 5, en gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe, dat zij die waren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren en in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En ze zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. En deze zal vrede zijn wanneer Asher in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Vervolgens Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd werd, omdat hij uit het huis en het geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld worden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeborene zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover de schriftlezing. Wij belijden ons geloof met artikel 18 van de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die Hij de oudvaderen gedaan had door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen eengeborene en eeuwige Zoon in de wereld, ten tijde door Hem bestemd, terwijl Hij in zienskens gestalte aangenomen heeft en een mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heilige Geestes, zonder mans toedoen, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zowel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van noden dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en des bloeds der kinderen, dat hij een verrucht der lendenen Davids is, zover het vlees aangaat, wordende uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zover het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo dat hij in de waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, op de eerste kerstdag, zijn de eerste woorden van Lucas 2, vers 7. Lucas 2, vers 7a, waar wij het woord van God als volgt lezen. En zij, dat is Maria, baarde haar eerstgeboren zoon. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. O Heere, wat een wonderlijke dag dat wij samen zijn in uw huis om opnieuw het kerstevangelie te mogen horen. Heere, waar uit onze kant geen weg meer was om ooit nog zalig te worden, om met u verzoend te worden, hebt u van eeuwigheid die weg uitgedacht. U, Heer Jezus Christus, God uit God, licht uit licht, werd mens. U bent ons in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. U werd geboren uit de maagd Maria, in de stal van Bethlehem. En Heere, daarom alleen kan een goddeloze zondaar met God worden verzoend. Heere, zou u daar plaats voor willen maken vandaag? Want u ziet die jongens en meisjes zitten. U weet van onze jonge mensen af. U kent de ouderen in ons midden. En u ziet ons hart. En u weet of het daar nog leeg is, donker is, zondig is, gelijk die vuile beestenstal. Heere, mag er vanmorgen een zondaar wederom geboren worden. Wilt u met uw woord komen, dat een zaad is, om dat vuile, zondige, dode hart te gaan bevruchten, zodat er leven komt, geestelijk leven, dat komt uit de Heer Jezus. Ja, dat deze dag een blijde dag mag worden, omdat er in de gemeente van Kralingen zondaren en zondaressen mogen zijn, die het vandaag gaan ervaren dat de Heer Jezus in hun hart geboren wordt, dat door de Heilige Geest het ware geloof in Christus gewerkt wordt, waardoor een zondaar en zondares met Maria gaat zingen: mijn ziel verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Heer, wat zou het een zalige dag zijn als dat in het midden van de gemeente geboren zou worden, onder en door de prediking van het woord. Dat het vandaag niet alleen is het denken en herdenken en Maria baarde haar eerstgeboren zoon, maar dat er vandaag een lofzang in het midden van de gemeente klinken mag, ja, in het hart van zondaren: het heeft Gode behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Daar mogen wij toch om vragen, heren. Want omdat het kerstfeest is geworden, gebeuren zulke wonderen. En dat doet u nog steeds door de prediking van het woord. En zo mogen we samen zijn vanmorgen om te luisteren hoe de Heer Jezus in de stal van Bethlehem werd geboren. En ook vanmiddag maar onze vriend en broeder dominee Visser voorgaan om ook vanuit uw woord het kerstevangelie te prediken. En ook morgen mogen we weer dat wonderlijke kerstevangelie horen. Wat geeft u veel, heren. Laat het niet tegen ons getuigen, maar wilt u het alstublieft zegenen. Dat is de grootste zegen waar wij om vragen deze morgen. Dat uw koninkrijk komen mogen en dat Christus gestalte mag krijgen in de harten en levens van zondaren en daarmee ook in het midden van de gemeente. Heren, zoudt u zo in ons midden willen komen met de krachtige werking van uw geest? Geef uw knecht wat nodig is om te mogen prediken. Geef de gemeente wat nodig is om te mogen luisteren hier in de kerk. En ook thuis als we mee mogen luisteren op dit moment of op een later moment. U bent aan tijd nog plaatsgebonden. Geef uw zegen. Geef ons uw vrede. Zoals we gisteravond samen hebben overdacht. Heren, we mogen elkaar ook opdragen met allerlei zorgen die er kunnen zijn. U kent degenen die alleen zijn en eenzaam zijn, die een gemis hebben in uw leven. En juist op feestdagen en zo aan het einde van het jaar kan dat zo sterk ervaren worden. Gedenk de eenzamen, niet alleen in het midden van de gemeente, maar ook in deze wereld, in deze grote stad. Wat zijn er veel mensen eenzaam? Wat voelen veel mensen zich alleen? Wat zullen er veel mensen deze dag in een grote leegte doorbrengen, al proberen ze het van alles te gebruiken om de leegte te vervullen. Maar de ware rijkdom is in de stal van Bethlehem te vinden. Heren, zo zijn onze ogen op u. Zoudt u in ons midden willen zijn als een die dient? En wilt u alles wat ons kan hinderen in het spreken en het luisteren weg willen nemen, en dat we mogen ervaren dat het goed is in uw huis? Nee, dat hebben wij niet verdiend, maar wij vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor het evangelisatiepost te Gent en de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij uit Psalm 111. Psalm 111, de versen 2 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwringbare steunpilaren. 111, vers 2 en 5. Thank you. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 89, het 8e vers, waarin wij zullen zingen: door u alleen, om het eeuwig welbehagen, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven, en onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, het 8e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, op de 6e dag van de scheppingsdagen heeft de Heere God Adam geschapen uit het stof van de aarde. Maar Adam, jongens en meisjes, was eerst nog alleen. En dat wist de Heere God wel. En hij had het al lang bedacht om Adam een vrouw te geven. En jullie weten wel, jongens en meisjes, hoe wonderlijk de Heere God dat gedaan heeft. Want hij liet Adam slapen. Een hele diepe slaap. En toen heeft de Heere God uit het lichaam van Adam een ribbe genomen. En daar heeft hij Eva zijn vrouw van gemaakt. Je zou kunnen zeggen, Eva kwam uit Adam. Een vrouw kwam uit een man. En toen Adam wakker werd en de Heere God Eva aan hem gaf, begonnen de snaren van zijn hart te trillen en heeft hij een lofzang gezongen. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Ja, en daar had de Heer een heilig doel mee. Later zal hij het ook zeggen. Een man zal zijn vader en moeder verlaten en een vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. In de weg van de liefde tussen man en vrouw zal de Heere zorgen voor een nageslacht, dat de grootheid van de Heere zal mogen bezingen, zoals de Heere het door middel van Jesaja heeft duidelijk gemaakt: dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Maar toen kwam dat erge, dat verschrikkelijke, de zondeval. Door de verleiding van de duivel en Adam en Eva die vielen in de zonde. En niet alleen zij, maar vanaf dat moment zou er niet één rein kind meer kunnen voortkomen. Uit welk mensenkind op deze aarde ook. Job zegt het later ook. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Elk kind dat geboren wordt in deze wereld is onrein. Zondig, vuil. Maar moet je nou eens luisteren wat eeuwen later na de zondeval door de profeet Jeremia werd gepredikt. De Heere, dat alleen al gemeente, die eerste woordjes, de Heere heeft wat gedaan. Wat heeft de Heere gedaan? Iets nieuws geschapen. Iets wat er eigenlijk nog nooit is geweest. Wat dan? De vrouw zal de man omvangen. Een man uit een vrouw. En niet meer een vrouw uit een man, zoals bij de schepping. En dan schrijven onze kanttekenaren bij die woorden van de profeet Jeremia dat de vroege kerk het volgende gezien heeft in deze woorden. Zij verstaan dit van de moeder des Heren, Maria, die de Messias door de verborgen werking des Heiligen Geestes zonder toedoen van een man in haar lichaam heeft ontvangen. Omvangen, omgeven en gedragen, wat wel met recht een schepping van een nieuw groot wonder genoemd mag worden. De Heere gemeente, dat is het kerstevangelie, heeft wat nieuws geschapen op de aarde. Geen vrouw uit een man, maar een man uit een vrouw. In de stal van Bethlehem is het gebeurd. Daar werd toch weer een rein kind, een volmaakt kind, de tweede Adam, voortgebracht uit de maagd Maria, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor God wil bedekken. En daar mogen wij vanmorgen weer bij stilstaan. En we schrijven ons thema boven de prediking: Christus, de eerstgeboren zoon van Maria. Christus, de eerstgeboren zoon van Maria. Wij worden vanmorgen bij drie wonderlijke dingen bepaald. Allereerst bij Gods trouw. In de tweede plaats bij Gods raadsplan. En in de derde plaats bij Gods gave. Christus, de eerstgeboren zoon van Maria. We staan stil bij Gods trouw. We staan stil bij Gods raadsplan. En wij staan stil bij Gods gave. Hoe duidelijk heeft de profeet Micha, zo hebben wij gelezen, geprofeteerd van de geboorte van de Heer Jezus Christus. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Micha heeft niet alleen gezegd dat de Heer Jezus geboren zou worden, maar heeft ook heel duidelijk aangewezen waar het zal gaan gebeuren, namelijk in het stadje Bethlehem. Het was een rijke belofte die op Gods tijd vervuld zou worden. En Micha mag daar verder van profeteren. Daarom zal hij een liede overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal, dat is Maria, gebaard zal hebben. En deze woorden prediken ons en profeteren ons dat in de volheid van de tijd God zijn belofte gaat vervullen. En het is gebeurd in de stal van Bethlehem, zoals Micha het heeft aangeduid. Daar is de Zone Gods naar zijn menselijke natuur voortgebracht. Het kon ook niet anders, gemeente. Want hier zien we weer zo heerlijk en zo duidelijk dat als God wat belooft, als de Heere beloften gaat uitspreken, dan zullen ze vervuld worden. Ja, weliswaar op zijn tijd en op zijn wijze, maar wat hij beloofd heeft, zal bestaan. Het was alles Gods werk. En daarin schittert zijn onbezweken trouw. Ja, zo doet de Heer dat nog steeds. Nog steeds betoont hij zijn onbezweken trouw in het vervullen van de belofte, heel concreet in het leven van degenen die zalig worden. Heel concreet in het leven van degenen die door Gods genade wederom geboren mogen worden. Ja, dat waren Jozef en Maria ook. De Heer had hen opgezocht in hun verlorenheid. Ze hebben genade gevonden in de ogen des Heeren. Ze hebben mogen ervaren dat de Heer wist waar ze leefden, waar ze woonden, waar ze opgegroeid zijn. Nou, dat was niet zo'n beste plek hoor in Israël. Ze woonden in Nazareth. Nou, als je daar geboren werd, als je daar woonde, dan stond je niet zo hoog aangeschreven bij de mensheid. Hoe zei Nathanael het ook alweer in Johannes 1 vers 47, kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Met andere woorden, er kan helemaal niets goeds uit voortkomen uit Nazareth. En dan te bedenken dat het stadje ook nog eens in de provincie Galilea lag. Dat donkere, duistere Galilea. En de mensen die daar woonden, die werden aangeduid als een volk dat in de duisternis woont. Nou, daar woonde Jozef. Daar woonde Maria. Zeg gemeente, zou je daar de zaligheid verwacht hebben? In dat verachte gebied? Ja, maar daar is het wel begonnen. In Nazareth. Daar woonden Jozef en Maria. door God opgezocht, wederom geboren, door God zalig gemaakt. Ze hadden elkaar ontmoet. Er was een liefde tussen die man en die vrouw gekomen. En ze hadden de voorbereidingen getroffen om samen te mogen trouwen. Afkomstig uit Davids geslacht, uit Bethlehem dus, daar kwam ooit hun voorgeslacht vandaan. Maar ja, daar woonden ze niet meer. Ze woonden nu in Nazareth, meer dan 100 kilometer bij Bethlehem vandaan. En als je ze zo zag gaan daar in de stad Bethlehem, achter kon je niet meer zien dat ze van koninklijke afkomst waren. Ze waren arm. Ze hadden een plaats onder het verachte deel van het volk. En toch... Die Jozef daar en die Maria waren schatrijk. Arm in zichzelf, rijk in God. En zij behoorden tot dat deel van het volk Israël, waarvan geschreven staat in Lucas 2, dat zij de verlossing in Israël verwachten. Wat zijn dat voor mensen die de verlossing in Israël verwachten? Ik hoop dat ze hier vanmorgen zitten. Want dat woordje verlossing, dat laat iets zien van banden waar mensen in vastzitten. Kettingen waarmee ze vastgebonden zijn, waaruit ze zichzelf niet kunnen verlossen. En nu waren er blijkbaar in de tijd dat de Heer Jezus geboren zou worden, mensen die de verlossing, jawel in Israël verwachten. Omdat de profeten daarvan geprofeteerd hebben dat de verlossing uit Sion zal komen. De verlossing zal uit Israël komen. En nu waren er onder Israël mensen die voelden zich gebonden. Die zaten met kettingen vast, niet letterlijk, maar geestelijk. Zij zaten vast in de banden van de zonde. Zij voelden zo de sterke macht van de duivel. Ze zijn erachter gekomen hoe de wereld zo kan trekken. Ze hebben ontdekt dat ze in zichzelf zo'n boos, zondig hart hebben. Maar ze kunnen zichzelf er niet uit verlossen. Mensen die de verlossing in Israël verwachten, ja, dat zijn mensen die kunnen hun schuld niet meer betalen. Ook dat is zo'n band die hen knelt. Maar die mensen hebben wat gehoord. Heb je het ook gehoord? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. De Heere gaat wat nieuws maken op aarde, waarvanuit de mens geen weg meer is. Heeft de Heere een weg van boven naar beneden geopend. Er zal een verlosser komen. En dat gaf juist bij die mensen die de verlossing in Israël verwachten zo'n uitzien. Het gaf werkzaamheden. Ze verwachten Christus. En Maria was ook zo één. En Jozef ook. Ja, ze hebben het zelf uit de mond van de engel mogen horen. Eerst Maria die genade bij God gevonden heeft. Vrees niet. Gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. En later heeft Gabriel door middel van een droom ook aan Jozef verteld. Jozef, gij zonen David, zijt niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen dat in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Wat denkt u, gemeente? Wat dat deed met Jozef en Maria? Ze zagen al zo uit naar de verlossing in Israël. En nu heeft de Heer het nog eens heel persoonlijk tegen hen gezegd dat het gaat gebeuren. Jezus zal geboren worden. Heel dicht bij hen. Ja, zelfs uit de maagd Maria. O, de Heere kwam met zijn belofte. En hij ging die belofte nog eens onderstrepen. Een belofte in druk hen toegelegd. waarop ze verwachting hebben gekregen. En gemeente, als dat gebeurt, ook in je eigen hart en leven, dan komt er zo'n ruimte in je hart. Dan komt er zo'n grote hoop en verwachting, zo'n uitzien. Ja, dan kan de belofte wel eens zo sterk voor je zijn. En het geloof in de belofte wel eens zo sterk in je hart leven, dat het lijkt alsof de Heere zijn belofte al vervuld heeft. Zo was het ook met Maria. Toen zij hoorde dat zij de zaligmaker zou mogen voortbrengen. Ze werd helemaal vervuld met de Heilige Geest. En ze heeft het uit mogen zingen. Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Het is kerstfeest vandaag, gemeente. Wat wil dat zeggen? Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Kerstfeest laat ons weten, de beloften van de komende Messias zijn vervuld. De Heere, die trouwe verbonds Jehovah, heeft wat nieuws op aarde geschapen. Daar in de stal van Bethlehem is het waar geworden. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon. De vervulling van Gods belofte. Wat blijkt daarin? Zijn onbezweken trouw. En dat bewijst hij nog steeds. Want wat daar in Bethlehem gebeurd is, wat onze tekst zegt, woorden die wij allemaal uit ons hoofd wel kennen, omdat we het al zoveel keer hebben gehoord, dat is maar één keer gebeurd. Het zal nooit meer gebeuren dat er een maagd zwanger zal worden en de Heer Jezus Christus zal voortbrengen. Dat hoeft ook niet. Het kan ook niet. Het was één keer noodzakelijk en dat ene keer is gebeurd. Daar heeft de Heere voor gezorgd. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Een feit, echt gebeurd in de stal van Bethlehem, eeuwen geleden. En toch. Lees ik iets heel opmerkelijks in Gods woord. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Daar kom ik een vrouw tegen die een kind ter wereld brengt. En die vrouw, dat is de kerk des Heren. En dat kindeke is Christus. Dus niet letterlijk, maar geestelijk vindt het nog steeds plaats. Het kerstfeest, niet in een letterlijke stal, jongens en meisjes, maar in het boze hart van een mensenkind. Zo lees ik bijvoorbeeld in de profetieën van Jesaja in het Oude Testament over een vrouw en die heet Sion. En die vrouw krijgt barensweeën en er wordt een knechtje geboren. En onze kanttekenaren zeggen dan, en vele verklaarders zeggen dan, dat is de kerk des Heren die Christus voortbrengt. In het Nieuwe Testament kom ik hetzelfde tegen. Johannes ziet een vrouw die zwanger is, barensweeën krijgt en een mannelijke zoon baart. En ook de kanttekeningen zeggen dan onder andere, dat is de kerk des Heren die Christus voortbrengt. En dat is de geestelijke boodschap die altijd weer mag klinken op het kerstfeest. Een geestelijke kerstboodschap. Wat Maria ooit letterlijk heeft ondergaan en wat maar één keer nodig was, dat gebeurt geestelijk nog steeds. En dat zal blijven gebeuren tot de jongste dag, totdat Christus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Uit die geboorte van de Heer Jezus Christus, uit de Maagd Maria gemeente, daar vloeit een schat van zegeningen voort. Daar vloeit een schat van genade voort. En de allereerste genade is dit, dat God nog steeds bezig is om dode zondaren levend te maken. Hij is nog steeds bezig om in de gemeente Gods, die voorgesteld wordt als een vrouw, nieuwgeboren kindekens te geven. Dat zondaren wederom geboren worden. Wist je wel dat dat een eerste zegen is die voortkomt uit het kerstfeest? Is het geen wonder dat er Jezus geboren wilde worden, opdat zondaren wederom geboren kunnen worden? Hoor je dat, zondaar in ons midden? Die misschien vanmorgen moet zeggen, ik ben nog onbekeerd, ik ken het geestelijke leven niet, ik sta er nog buiten. En ik voel het wel dat ik bekeerd moet worden. En ik bid erom en ik vraag erom, maar het lijkt wel alsof het niet komt. Kerstfeest predikt dat je wederom geboren kunt worden. Kerstfeest predikt dat Christus niets liever wil dan ook in het vuile zondaarshart geboren te willen worden. Kerstfeest predikt dat er nog doen aan is voor een zondaar die dood is in de zonden en de misdaden. De apostel Jacobus heeft het zo helder mogen prediken. Naar de wil van God heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Het gebeurt onder de prediking en door de prediking. Want dat woord van God is een zaad der wedergeboorte. En als dat woord in je hart komt, dan zal dat woord leven gaan wekken in een hart waar altijd de dood was. Weet je wat dat concreet betekent? Als je wederom geboren wordt, dan wordt de Heer Jezus in je hart verwekt. Dan komt er een tijd dat de Heer Jezus in je hart geboren wordt. Ja, dan komt er een tijd dat de Heilige Geest het geloof in je hart gaat werken, dat Hij de zaligmaker is van zondaren. Ja, dat Hij dat geloof in je hart gaat werken. Het is niet alleen voor anderen, maar het is ook voor mij. En dat je het ook ervaren mag dat de Christus in je hart geboren is. Dat is een groot wonder, gemeente. God, die vertorend is over de zonde, die alle mensen zou moeten wegwerpen voor zijn aangezicht, heeft wat nieuws geschapen op de aarde. In Bethlehems stal is het werkelijkheid geworden, maar nog kan het werkelijkheid worden in het vuile zondaarshart. Wat zo dikwijls vergeleken wordt met die vuile beestenstal. Wat een wonder als Christus in het hart van een zondaar geboren wordt. Heb je dat dan gelijk in de gaten? Ach nee, als je wederom geboren wordt, dan ga je juist zien hoe erg het van binnen is. En dan zeg je, Heer, wat ben ik toch arm. Ik ben een zondaar, Heer. Ik wandel ook in de duisternissen. Ik kan me zo goed vinden met dat volk daar in Nazareth, daar in Galilea. Heer, ik voel me verloren, maar ik moet verlost worden. En ik kan mijzelf niet verlossen. Maar wat is het dan een heerlijk evangelie? Op het kerstfeest. Als de beloften gaan spreken. Als de Heer laat weten dat Hij zijn beloften vervult. En gij zult een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Kijk, dat gaat er nu aan vooraf. Als de dagen die vervuld worden, zoals we lezen in vers 6. Daarin schittert Gods trouw. Hij komt met zijn belofte en zijn belofte gaat hij vervullen. Maria raakte in verwachting om de Christus te kunnen baren. En zo gaat de Heilige Geest, met eerbied gesproken, het hart van een zondaar dat wederom geboren wordt, in verwachting maken. En zal de Heilige Geest heen stuwen naar dat moment dat in je ziel de Christus geboren wordt. Dan komt er zo'n uitzien naar dat moment dat dat gaat gebeuren. Om te mogen zeggen, het is mijn zaligmaker. Hij is ook voor mij gekomen. Ik, vuile zondaar, met een hemelhoge schuld. Hij is ook aan mij gegeven. Ja, dat zal werkzaamheden geven. Dan kom je in een verwachtingstijd. Uitzien naar de vervulling. Uitzien naar de Christus. Want je gaat het steeds meer en meer ervaren in je hart. Christus moet ik tot mijn deel hebben. En als ik Christus niet tot mijn deel heb, ga ik eeuwig verloren. O, de belofte die je ontdekt hebt in de schrift, die moet vervuld gaan worden. Het moet heen naar die geestelijke geboorte, die doorbraak in het geestelijke leven, dat je weten mag, mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. Maar de Heere zal, omdat hij zo getrouw is, zorgen dat dat moment gaat aanbreken. En dat bewijst ook het kerstevangelie, want het is ook aangebroken in het leven van Maria en Jozef. De dagen worden vervuld dat zij baren zal. Ja, waar? Ja, Bethlehem. Maar daar leven ze 100 kilometer vandaan. Hoe zullen ze daar ooit komen in Bethlehem? Hoe zal die belofte toch vervuld kunnen worden? Maar zie dan eens, gemeente, opnieuw. Gods onbezweken trouw. Hij stond er zelf voor in, want de Heere volvoerde zijn raad. En door zijn wonderlijke leiding zijn ze in Bethlehem terechtgekomen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, zijn raadsplan. Ja, Christus is geboren. Duizenden keren is het al verkondigd in deze wereld. In Bethlehem. Dat was naar Gods raad. Maar wisten Jozef en Maria dat eigenlijk wel? Ja, toen Jozef die droom kreeg, dat hij bij Maria moest blijven, en dat de Heer in het geheim ging verklaren wat er echt aan de hand was, hoor ik de engel helemaal niets zeggen over Bethlehem. En als Maria in Nazareth Gabriel op bezoek krijgt, zegt hij niets over Bethlehem. Wisten ze het eigenlijk wel dat ze daar uiteindelijk naartoe moesten gaan? Nee, letterlijk heeft de engel hen daar niet over gesproken. En toch heeft hij er wel op gezinspeeld. Want als in die droom tot Jozef komt, dan spreekt hij Jozef aan als Jozef, de zoon van David. En wat kreeg Maria te horen? God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En als je de schrift zo doorleest, gemeente, dan kom je er wel achter dat de naam van David onlosmakelijk verbonden is met het stadje Bethlehem. Dat is ook wel te begrijpen, want jongens en meisjes, daar is David geboren. Daar is hij opgegroeid, daar heeft hij jaren geleefd. Ging hij de jaren op uit met de kudden van zijn vader? David, dat doet aan Bethlehem denken. En Bethlehem, dat doet aan David denken. En sinds Micha het duidelijk, zelfs voor de ballingschap nog, heeft mogen profeteren dat het Bethlehem zal zijn waar de beloofde Messias geboren zal worden, ging die adventsverwachting altijd gepaard met een zicht op Bethlehem. En daarom was het ook helemaal nog niet zo moeilijk voor die schriftgeleerden en die fariseërs in de stad Jeruzalem om in de schriften aan te wijzen dat die wijzen uit het oosten niet in Jeruzalem moesten zijn, maar ze moesten in Bethlehem zijn. Uit Bethlehem zal hij voortkomen. In Johannes 7 vinden wij ook zoiets dat ons precies laat zien hoe dat onder het volk leefde. Zegt de schrift niet dat de Christus komen zou uit de zaden Davids, van het vlek Bethlehem, waar David was? Hoort u dat, gemeente? David en Bethlehem waren onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En daarom geloof ik echt wel dat Jozef en Maria, die nota bene uit het geslacht van David waren, die behoorden tot dat adventsvolk van die dagen, die leefden bij de beloften van God, dat zij wel degelijk geweten hebben, het moet in Bethlehem gaan gebeuren. En daar heeft de Heer ook voor gezorgd. Daarin schittert ook zijn trouw. Het was alles na zijn raadsplan. Jozef en Maria werden in die wachtenstijd ook gericht op Bethlehem. Maar ja, hoe zouden ze daar ooit komen? Hoe zou Maria ooit daar in Bethlehem de lang beloofde Messias die zij mag dragen onder haar hart ter wereld kunnen brengen? Wij weten dat Maria 3 maanden bij Zacharias en Elisabeth is geweest. En toen zij weer terugkeerde in Nazareth, was zij inmiddels al 3 maanden zwanger. Nog 6 maanden. Dan zal de tijd aanbreken dat ze het kind ter wereld moet brengen. Dan zullen ze in Bethlehem moeten zijn. Ik geloof vast dat Jozef en Maria daar samen veel over gesproken hebben. Ik geloof ook zeker dat ze dat in het gebed aan de Heer hebben voorgelegd. En toch lees ik nergens in de schrift dat ze zelf tot het besluit kwamen om alvast naar Bethlehem te gaan. Zij hebben Gods tijd afgewacht. En dan zie je ook weer iets openbaar komen, met name ook in het leven van Maria, wat zij tegen de engel Gabriël al zei toen ze die heerlijke boodschap al kreeg, dat zij de Christus zou voortbrengen. Mij geschiede naar uw woord. Ze hebben zich mogen overgeven aan de leiding des Heren. En gemeente, als je zo mag leven, ook al sta je misschien voor je waarneming voor grote onmogelijkheden, dan komt er toch rust. Want waar ans mensenkant geen mogelijkheden zijn, zijn ze er altijd aan Gods kant. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hij opent deuren waar een mens soms geen wegen meer ziet. Daarom is het ook zozeer treffend dat juist Lucas in het kerstevangelie tot 2 keer toe moest schrijven. En het geschiedde, zo begint vers 1, zo begint vers 6. En het geschiedde. Weet je wat die woordjes betekent? Die woordjes roepen een beeld op, jongens en meisjes. En ik bedoel het heel eerbiedig. Die woordjes en het geschiedde, dat roept het beeld op van die grote God die in zijn goddelijke hand een pen heeft waarmee hij de geschiedenis schrijft. Waarmee hij in het bijzonder de heilsgeschiedenis schrijft. Het is heel opmerkelijk dat dat woordje en het geschiedde ook door Paulus wordt gebruikt in Romeinen 1 vers 3. En daar wordt gesproken over Christus die geworden is uit het zaad van David. Met andere woorden, die geboren is uit het zaad van David. Diepe gedachte, het woordje geschieden, Dat brengt ons bij het woordje geboorte. Sta er eens bij stil, gemeente. Voordat de Christus uit Maria geboren werd, waren de daden van God al geboren in de stilte van de eeuwigheid, vanuit het raadsbesluit van God. En in dat raadsbesluit van God stond met eerbied gesproken Bethlehem. Daar moet mijn zoon geboren worden, als het manna dat uit de hemel neerdaalt in Bethlehem, het broodhuis, zoals die naam betekent. En let dan eens op Gods voorzienigheid. O, als er weer een van die momenten in de schrift is waar je toch wegzinkt onder die wonderlijke, heerlijke, onbegrijpelijke voorzienigheid van God, dan is het toch hier in Lucas 2. Terwijl Jozef en Maria als twee godvrezende mensen het alles mochten overgeven in de hand des Heren, hoe zij daar in Bethlehem terecht mochten komen, beraamd in de grote stad Rome, de machtige keizer Augustus, een plan voor zijn toekomst. Hij, de verhevene, de grote Caesar, die goddelijk vereerd werd en dacht dat hij alle macht had in hemel en op aarde, wilde wel eens weten hoe groot zijn rijk was. En alle mensen in zijn machtig rijk moesten zich laten beschrijven. Nee, dat mochten ze niet overal zomaar doen. Maar daar die plek waar hun voorgeslacht vandaan kwam. En Israël viel ook onder het rijk van de machtige Caesar in Rome. Ook Galilea. Ook Nazareth. En daar hoorden Jozef en Maria van dat gebod. Een gebod, ja. In de grondtekst wordt een woord gebruikt. Dat betekent een besluit. Een raadsbesluit. Waar kwam dat vandaan, gemeente? Kwam dat uit het hart van Augustus? Oh jawel, hij beraamde zijn plannen, maar terwijl hij er totaal onwetend van was, volvoerde hij dat grote raadsplan van die trouwe verbondsgod in de hemel. Het was ten diepste Gods gebod, want Christus moest in Bethlehem geboren worden. Hij was de komende in de wereld, die van eeuwigheid gezegd heeft, zie ik kom, o mijn God, om uw welbehagen te doen. O zullen Jozef en Maria, die in geloofsovergave mochten leven, dat zo niet gezien hebben, gemeente. Zij mochten zich zo overgeven aan de leiding des Heren en ongedacht en onverwacht, uit een hoek waar ze het nooit van verwacht zouden hebben, kwam daar een boodschap die de raadsels van hun hart gingen oplossen. Waar zij zich afvroegen, hoe zullen we ooit op tijd in Bethlehem komen? Was daar het gebod van de grote Caesar uit Rome? Maar zij hebben dat gezien als een boodschap uit de hemel. En dat bleek niet zonder gevolgen te zijn, want het staat er, en Jozef ging ook op. Van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot een stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, om beschreven te worden met Maria. Maar vergis je niet, al mochten ze zich overgeven aan de leiding van de Heere, een eenvoudige weg was dat niet. Maria was wel in verwachting, en ze moest 100 kilometer... waarschijnlijk te voet gaan afleggen. Nou, er zijn er een paar in ons midden waarbij de 9e maand bijna voorbij is. En die een kindje mogen verwachten. Moet je toch eens voorstellen dat je vandaag 100 kilometer moet gaan lopen. Dan hoor ik een zwangere vrouw al zuchten. En te begrijpen. Kunt je het voorstellen van Maria? Maar er kwam nog een moeilijkheid bij. Ik heb het proberen duidelijk te maken dat de gang naar Bethlehem voor Jozef en Maria een geloofsgang is geweest. Daarin kwam de geloofsgehoorzaamheid openbaar. Zij konden niet in Nazareth blijven. Zij moesten naar Bethlehem. Zo wilde de Heer het. Maar wist je wel dat die geloofsgehoorzaamheid en dat geloofsvertrouwen van Jozef en Maria werd aangevallen? Op die kinderlijke overgave aan de leiding des Heren, daar kwam een hevige aanval. Juist daar waar zij woonden, in Galilea, in het stadje Nazareth. Want daar ontstond een opstand. Een heftige opstand onder leiding van een zekere Judas, de Galileër. Het was een opstand tegen de Caesar in Rome. Het was een opstand tegen dat gebod. Je denkt toch niet, zo zei Judas de Galileër, dat we daaraan gehoorzaam zullen zijn. Wat is dat voor onzin? En hij kreeg vele aanhangers. We kunnen het lezen in Handelingen 5, vers 37. Na hem stond op Judas de Galileër in de dagen der beschrijving en maakte veel volk afvallig achter zich. Dat hebben Jozef en Maria van nabij ervaren. Ze zagen het om hen heen. Hoe die opstand in Galilea werkelijkheid werd. En heel veel mensen in Galilea zeiden tegen elkaar, dit moeten we nooit doen, laten we hier blijven. Zou het geen aanvechting geweest zijn voor Maria, die 100 kilometer voor zich zag, om die moeilijke weg naar Bethlehem te gaan? Zou daar niet een trekking bijgekomen zijn om toch maar in Nazareth, in Galilea te blijven, omdat zoveel mensen dat ook deden? Ja, zo kan het wel eens zijn, gemeente, in het geestelijke leven. Dan is het enerzijds zo waar wat de dichter van Psalm 138 zegt. De Heere zal het voor mij voleinden. En dat je enerzijds mag geloven dat hij nooit zal laten werken, nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Maar als het aan gaat komen op de vervulling van Gods belofte, ook zo persoonlijk in je eigen hart en leven, dan kan de duivel zomaar toeslaan. En dan zal de duivel alles gaan bewerken om de vervulling tegen te houden, om ophouders te geven op de weg, om aanvechtingen te geven, om vertwijfelingen te geven, om je maar niet heen te stuwen naar Bethlehem, naar de Christus. O, juist als het gaat om de openbaring van Christus, juist als het gaat om de geboorte van Christus in de ziel, dan kan hij soms zo losbarsten met zijn strijd en opstand en aanvechtingen. En toch, hij zal het niet winnen. Want degenen die tot Bethlehem geleid worden, die tot de Christus gebracht worden, zullen op hoop tegen hoop gaan en dwars door alle tegenheden heen zal het geloof gaan overwinnen en zullen ze terechtkomen. O, misschien probeert hij vandaag op het kerstfeest ook wel een opstand in je hart aan te richten, omdat hij niet wil dat het vandaag kerstfeest zal worden in je hart. Dat hij niet wil dat Christus gestalte krijgt in je hart. Hij zal er alles aan doen. om de vrucht van Christus' komst in deze wereld tegen te houden. Maar hij moet het verliezen, want God volvoert zijn raad ook persoonlijk in het geestelijke leven van een mensenkind die zalig wordt. En al stormt het misschien vandaag van binnen, al is er een opstand losgebarsten, luister eens wat de dichter in het Oude Testament al zong. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Zie het bij Jozef en Maria. Zij gaan, ondanks die aanval, ondanks die opstand, toch naar Bethlehem om daar te mogen beleven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Onze laatste gedachte, Gods gave. Ja, zo zijn ze aangekomen in Bethlehem. In geloofsovergave zijn ze gegaan en de Heere heeft hen geleid en heeft hen bewaard op die lange reis. En dan moet je je voorstellen, je weet dat je in Gods weg bent. En je weet dat je op de juiste plaats moet zijn en gekomen bent. En naar geen plaats. Geen plaats voor Christus in Bethlehem. Geen plaats voor Jozef en Maria. En ze hadden zo gezocht naar een plaats. Maar er scheen in heel dat stadje nergens een plekje te zijn. De plaats waarvan ze heilig overtuigd waren. Hier moeten wij zijn. Geen plaats. Geen plaats. Echt niet. Ja, toch wel. Een plaats, gemeente, die ook de Vader van eeuwigheid heeft gewild. Een plaats dat ook in Gods raadsplan was opgenomen. Een plaats waar gewoonlijk geen mensen wonen, maar beesten. Waar geen mooi wiegje staat, maar een kribbe. Meer niet. Gemeente, ben je wel eens verbroken geweest onder de geboorte van de Heer Jezus? Kijk eens wat je allemaal bezit. Niet verdiend. En daar ligt in een kribbe Gods Zoon. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Alles spreekt van Christus' eerste trap van vernedering. Omdat wij gezondigd hebben. Weg alle romantiek. In de kribbe ligt een borg beladen met schuld. Op weg naar het kruis. En Maria baar daar eerstgeboren zoon. Dat is een geboorte geweest zoals alle andere geboorten. Ook Maria heeft ervaren wat de Heere God gesproken had vlak na de zondeval. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. En met smart zult gij kinderen baren, lieve gemeente. De Heere Jezus, de Zoon van God, is met smart voortgebracht. Omdat wij gezondigd hebben. Maria kende de pijnen van barensweeën. Toen Christus als een echt kindje geboren moest worden. Maar tegelijkertijd gebeurde er nog wat in die stal van Bethlehem. Want de smart en de pijn waarmee Maria het kind ter wereld bracht, verdween toen de geboorte achter de rug was. En heeft zij daar ervaren wat de Heer Jezus later zelf onder woorden bracht. En ik pas het gelijk maar toe op de geboorte van Christus. Toen zij het kindeke gebaard had, gedacht zij de benauwdheid niet meer om de blijdschap dat een mens, wat zeg ik, de mens ter wereld gekomen is. Zij baarde haar eerstgeboren zoon, haar eersteling, waardoor zij moeder mocht worden. Maar meer nog, gemeente, horen toch dat het tot troost zou zijn voor een zondaar die niet weet hoe hij zalig moet worden. Zij baarde de verlosser, zij baarde de Messias, zij baarde de zaligmaker van zijn volk. Zij baarde de profeet die zijn volk zal onderwijzen en leren van de weg der zaligheid. Zij baarde de priester die straks zichzelf gaat opofferen voor zijn bruidskerk en die tot op vandaag de voorspraak is bij de Vader. Zij baarde de koning die aan zijn kerk het zaligst lot ver boven andere goon zal schenken. Zij baarde haar eerstgeboren zoon die ook Gods enige geboren zoon was. O wonder aller wonderen. En kijk eens, wat doet Maria als zij dat kind ter wereld gebracht heeft? Ze wond hem in doeken. Ja, dat hebben we al zoveel keer gelezen, hè. Heb je er wel eens eventjes bij stilgestaan wat dat zeggen wil? Daar zit een diepe betekenis in. Want weet je wat er in de tijd van de Bijbel eens gebeurde, jongens en meisjes? En helaas gebeurt dat vandaag ook wel eens. Maar in de tijd van de Bijbel gebeurde het ook best veel dat een vrouw getrouwd was met een man en dat ze na verloop van tijd in verwachting raakte van een andere man. Dan had ze overspel gepleegd. En als dan dat kindje werd geboren van die andere man, dan werd dat kind beschouwd als een onecht kind. En dan gebeurde het wel eens dat zulke moeders dat ook letterlijk lieten blijken. Weet je hoe? Dan wonden ze zo'n kind na de geboorte niet in doeken. Maar lieten ze het gewoon zo even liggen. Het is mijn echte kind niet, het is onecht. En nu Maria. Het kind wat zij ter wereld bracht, was niet van Jozef, maar van God. Jozef was niet de natuurlijke vader van dit kind, en toch, zij wond hem in doeken. Dat was een geloofsdaad van Maria. En het zal in het hart van Jozef niet anders geweest zijn. Maria heeft met het inwikkelen van dat kind met die doeken door het geloof mogen zeggen: mijn kind, mijn zaligmaker, beloofd door God, bevrucht door de Geest, baarde zij haar eerstgeboren zoon. Zal ze dat kindeke, gehuld in die doeken, niet aan haar hart hebben gedrukt. En zal ze met het kind tegen haar hart niet nog een keer gezongen hebben. Mijn ziel verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dat is kerstfeest. En toen deed ze nog iets. Ze legde hem neer in de kribbe. Dat is die plek, hè, waar de dieren naartoe gingen. Als de eigenaar van die stal er weer voedsel in geworpen had, dan kwam zo'n dier erop af, door de honger gedreven, om uit die kribbe te eten. Heb je ook zo'n honger? Heb je ook zo'n honger vanmorgen? Om niet voer voor beesten te eten, maar brood dat uit de hemel is neergedaald. Het brood des levens. Hoe vervult de Heer nou zijn belofte, gemeente? Daar gaan we mee afsluiten. Maria kreeg barensweeën. En een zondaar, bij wie in het hart Christus geboren wordt, krijgt geestelijke barensweeën, zo las ik ergens. Een van de Puritijnen die noemt dat de smartelijke ervaringen van de barensweeën in geestelijk opzicht. Wat wil hij daarmee zeggen? Wat wordt daarmee bedoeld? De droefheid over de zonde. O God, ik ben een zondaar. Ik ben vol van ongerechtigheden. Ik ben zo onheilig. Het is de vrees voor het oordeel wat je verdiend hebt. Heere, als u in het recht gaat treden en gade slaan mijn ongerechtigheden, ik kan voor u niet bestaan. Daar heb je weer zo'n barenswee. En dan die pijn die je in je hart voelt. Die pijn omdat je tegen God gezondigd hebt. Tegen dat lieve wezen. Tegen die goeddoende God. Dat doet zo'n pijn van binnen. Daar heb je weer zo'n barenswee. En dan ook je verlegenheid. Dat je werkelijk geen penning hebt om te betalen. Terwijl je zo voelt dat God betaling eist voor de schuld. En je moet het uitroepen, Heere, ik kan het niet, ik heb het niet. Ik mis alles, Heere. Om dan vanuit die nood te roepen. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Om zo, door die barensweeën heen, naar Bethlehem getrokken te worden. Door de honger naar Christus gedreven. Omdat je hart zo uitgaat naar hem, wiens naam is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van zijn zonde. Om dan bij die kribbe terecht te mogen komen. Als een klein nietig mensenkind. Dat zich verwonderen mag over die grote gave die de Vader geschonken heeft. Dan wordt kerstfeest vervullingsfeest. Dan wordt kerstfeest met recht Christusfeest. Om daar te mogen ervaren hoe God de Vader uit louter genade zijn Zoon aan u geschonken heeft. En dat Christus in uw ziel geboren wilde worden. O, dan zal de Heilige Geest komen om dat geloof in je hart te werken. Dat geloof dat mijnen mag, zoals Luther dat altijd onder woorden bracht. Het is mijn zaligmaker die geboren is in mijn ziel. Dat is kerstfeest vieren. Dan gaat het jubelen in je hart. Een kind is voor mij geboren. Een zoon is aan mij gegeven, van God ontvangen, door God gegeven. O Heere, wat hebt u bewogen om het allerliefste wat u had aan mij te geven? zo heel persoonlijk ook voor mij te schenken. Ik, die zo'n groot beest ben bij u. Ik, die niet anders ben dan een arme zondaar. Maar ik hoorde dat u gekomen bent. Dat u in die stal geboren werd. Ja, ik mag het ervaren dat u ook in mij, zelfs in mij, geboren wilde worden. U trok mij, Heere. En ik heb u gezocht. Ik heb u gevonden. In de stal van Bethlehem. Ja, in mijn eigen ziel. Als mijn zaligmaker. Als mijn Heere. En mijn God, en dan kan het niet anders, of er blijft één lofzang, één dankzegging over. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken.
Heere, dat het voor het eerst of bij vernieuwing in ons hart geboren mag worden. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat u wat nieuws op aarde geschapen hebt, o God. Wij die u op uw hart getrapt hebben met onze zonden. Die zo vertorend moest worden vanwege onze zonden en ongerechtigheden. U hebt wat nieuws op aarde geschapen. Christus, voortgekomen uit het menselijke geslacht. God werd mens. God met ons. Heren, maak er plaats voor die verwondering, kerstfeest. Hartelijk dank voor datgene wat u gaf vanmorgen. En geef, Heere, dat vanmiddag ook uw woord weer klinken mag. Gedenk onze vriend en broeder als hij voor mag gaan. En wees met ons in de gemeente van Driebergen. En geef dat we elkaar morgenochtend opnieuw samen mogen ontmoeten. Om te horen, opnieuw, over Christus. Maar nu als de enige geboren Zoon van de Vader. Wilt u dan ook vanmiddag en morgen in ons midden zijn als één die dient? Wij vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt u vreest. Hoe groot is het heil dat ge in dit leven ver boven beden en wensen reeds vrocht voor het oog der mensen. Psalm 31 vers 15. Alleen in vrede draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.